Vanavond wil ik het hebben over hoe we geneigd zijn om lijden op lijden te stapelen. We gaan wat dieper in op een aantal van de processen die spelen als er lijden in ons leven is. En dat kan iets groots zijn, maar ook iets kleins. Bijvoorbeeld een pijntje in onze knie. En hoe kunnen we daar dan wijs mee omgaan? En ook zal ik wat vertellen over hoe iets plezierigs, zoals de geur van een bloem of het eten van een ijsje, ook lijden kan brengen. En om een en ander in te leiden wil ik beginnen met een deel van een sutta voor te lezen. Een sutta is een boeddhistische leerrede. Waarna ik wat verder inga op wat de Boeddha in deze sutta zegt. En het gaat om een sutta die heet De Pijl. En de Boeddha zegt: mediteerders, de ongeïnstrueerde leek voelt een plezierig gevoel, een pijnlijk gevoel en een gevoel wat nog plezierig, nog pijnlijk is. De geïnstrueerde, edele discipel voelt ook een plezierig gevoel, een pijnlijk gevoel en een gevoel wat nog plezierig, nog pijnlijk is. Dan, mediteerders, wat is het onderscheid, de ongelijkheid, het verschil tussen de geïnstrueerde edele discipel en de ongeïnstrueerde leek? Mediteerders, wanneer een ongeïnstrueerde leek wordt geraakt door een pijnlijk gevoel, ervaart hij smart, verdriet en weeklagen. Hij weent op zijn borst slaand en raakt overstuur. Hij voelt twee gevoelens, een lichamelijk en een geestelijk gevoel. Veronderstel dat ze een man met een pijl zouden steken, dan zouden ze hem onmiddellijk weer met een tweede pijl steken, zodat de man een gevoel voelt wat veroorzaakt wordt door twee pijlen. Evenzo, als een ongeïnstrueerde leek wordt geraakt door een pijnlijk gevoel, dan voelt hij twee gevoelens, een lichamelijk en een geestelijk gevoel. Mediteerders, wanneer een geïnstrueerde edele discipel wordt geraakt door een pijnlijk gevoel, ervaart hij geen smart, verdriet en weeklagen. Hij weent niet op zijn borst slaand en raakt niet overstuur. Hij voelt één gevoel, een lichamelijk en niet een geestelijk gevoel. Veronderstel dat ze een man met een pijl zouden steken en dan zouden ze hem niet onmiddellijk weer met een tweede pijl steken, zodat de man een gevoel voelt wat veroorzaakt wordt door slechts één pijl. Evenzo, als een geïnstrueerde edele discipel wordt geraakt door een pijnlijk gevoel, dan voelt hij één gevoel, een lichamelijk en niet een geestelijk gevoel. En de Boeddha die geeft hier aan dat wat wij vaak doen als nog niet zo edele discipelen, het is het aanbrengen van twee pijlen van pijnlijkheid. Als we pijn in onze knie hebben bijvoorbeeld, dan komt er vaak ook direct aversie op. We willen helemaal geen kniepijn. We willen het liefst er vanaf en zo snel mogelijk ook. En deze aversie is dan de tweede pijl. En misschien is het niet zo heftig dat we onszelf wenend op onze borst slaan. Maar we zullen allemaal wel de aversie herkennen die op kan komen als we fysiek ongemak of fysieke pijn ervaren. En ik ga het vandaag nog wat meer over aversie hebben. En voor ik dat doe, even een korte uitleg dat aversie in het boeddhisme een breed begrip is. Het Pali-woord is dosa. En het kan van alles betekenen, van milde irritatie tot diepe haat. Dus als ik het over aversie heb, heb ik het dus eigenlijk over een heel spectrum aan gemoedstoestanden. Dus dat gezegd hebbende, we hebben natuurlijk allemaal wel de ervaring dat we onszelf regelmatig twee pijlen toebrengen. En je kunt dat zowel op fysiek vlak als op geestelijk vlak doen. En ik zal allebei apart behandelen. En fysiek ongemak behandel ik als eerste, omdat bij fysiek ongemak het wellicht het gemakkelijkst is om te herkennen als je jezelf een extra pijl hebt toegebracht. Als we ons bewust worden van ongemak of van pijn in het lichaam en vervolgens van de aversie die is opgekomen, dan kunnen we herkennen dat die aversie niet hetzelfde is als de fysieke sensatie van de pijn. En dit onderscheid maken is helpend, want we kunnen wellicht niet direct iets doen aan de fysieke sensatie zelf, aan de pijn of het ongemak, maar de aversie die is opgekomen ligt tot op zekere hoogte wel binnen onze invloedssfeer. En het is niet zo dat we altijd een bewuste keuze hebben of de aversie opkomt of niet. Want dat soort reacties zijn ook vaak geconditioneerd en die komen zomaar op. En ze komen voort uit eerdere conditioneringen die we mogelijk niet 1, 2, 3 opgelost hebben. Maar zoals ik regelmatig aankaart, het herkennen van de aversie is de eerste stap. En we kunnen opmerkzaam zijn op de aversie en ons ervoor openen met een vriendelijke houding. Want onszelf op onze kop geven dat er aversie is opgekomen is minder helpend. En misschien herken je wel dat als er aversie is opgekomen omdat je kniepijn doet, je eigenlijk eroverheen nog een laag van aversie legt. Bijvoorbeeld door aversie weg te willen duwen of door boos te worden op jezelf dat er aversie is opgekomen. En in wezen steken we onszelf dan met een derde pijl. Soms komt er dan nog een pijl en nog één en nog één. En in die gevallen van opeenstapelende pijlen is het raadzaam om te beginnen bij de laatste pijl, de laatste laag van aversie. En is het oké dat deze laatste laag van aversie is opgekomen? En welke laag kun je toelaten? Welke laag mag er zijn? Want hoeveel pijlen je ook afschiet, er zal er op een gegeven moment eentje zijn die je kunt toelaten. Of waar je zelfs een vriendelijke houding naar kan hebben. En om het simpel te houden, een voorbeeld met niet al te veel lagen. Die pijn in de knie bijvoorbeeld. En daar is er aversie tegen de pijn. En dan komen er oordelen naar jezelf op dat er aversie is opgekomen. Zo van, ik kan ook niks en ik kan niet eens neutraal met pijn zijn. En wat een slechte mediteerder ben ik. En dan opeens begin je te herkennen wat je aan het doen bent. En je kunt je met een innerlijke glimlach naar je eigen oordelen wenden. En ze zien voor wat ze zijn. Hè, slechts gedachten die je eigenlijk helemaal niet serieus hoeft te nemen. En je kan je dus openen voor die laatste laag van pijlen. In dit geval die oordelen. En de oordelen kunnen dan oplossen. En dat kan langer of korter duren. Je enige taak is om er gewoon bij te blijven met openheid of zelfs vriendelijkheid als dat lukt. Of misschien een houding van, nou, het is een soort van oké, dat het er is. Dat is ook prima, want elk klein stukje dat die deur open staat, geeft al wat lucht. En in dit voorbeeld, als de oordelen na verloop van tijd oplossen, dan kan er meer bewustzijn komen voor de aversie en tegen de pijn dus. En zal er in de geest ook een grotere bereidheid zijn om de aversie aan te gaan als die oordelen dus weg zijn. En dan kun je ook misschien gaan ervaren hoe aversie een bepaalde samentrekking in lichaam en geest geeft. En hoewel het onprettig is om bij aversie te blijven, met je opmerkzaamheid en met je aandacht, ja, kun je er wel voor openen op dat moment en het ervaren zoals het is. En dan na verloop van tijd kan ook die aversie oplossen door jouw gewilligheid om erbij te blijven. En dan kun je bij de pijn in de knie zijn. En soms betekent dat dat de pijn verdwenen is. Vaak is het namelijk de aversie tegen de pijn die de pijn in stand houdt. Of om het anders te omschrijven, dat de geest door de aversie de fysieke sensaties in de knie als pijn ervaart. Terwijl als de aversie wegvalt, er eigenlijk alleen nog een fysieke sensatie overblijft. En die beleving van pijn weggevallen is. En ik zal dat nog wat verder uitleggen. Een van mijn Burmese leraren, de monnik Sayadaw Utechaniya, die benadrukt dat als we pijn in het lichaam ervaren, er vaak aversie meespeelt. Want anders zouden we alleen een fysieke sensatie ervaren, zegt hij. En dat is een radicaal gezichtspunt. Maar ik heb ervaren dat het wel klopt. Ik weet natuurlijk niet of het altijd klopt. Maar een voorbeeld uit mijn eigen leven is dat ik een keer een onprettige hoofdpijn had. Dat is meestal onprettig natuurlijk, hoofdpijn. Toen ik in het klooster was bij Utechaniya. En ik dacht, laat ik zijn methode eens uitproberen van het mij richten op die aversie in plaats van op de hoofdpijn zelf. Dus op die tweede pijl die ik mezelf had toegebracht. En door zijn instructie van het gewoon maar zijn met de aversie en niet echt aandacht besteden aan die pijn, kon ik die aversie toelaten. En na een tijdje, misschien was het 10 of 15 minuten, begon de aversie te zakken op een heel natuurlijke manier. En wonderbaarlijk genoeg zakte de hoofdpijn zelf ook mee met de aversie. En waren er eigenlijk alleen nog maar sensaties over die neutraal waren. Er was geen pijn meer. En sindsdien heb ik dat nog wel vaker toegepast. En de ene keer is dit makkelijker dan de andere keer. En het hangt voor mij ook af van de hoeveelheid pijlen die ik mezelf heb toegebracht. En ook van hoe sterk de aversie is. Net als het een milde onwil is om iets te ervaren, dan gaat het makkelijker dan als de geest zich met mannenmacht ergens tegen aan het verzetten is. En ook moet ik me er natuurlijk bewust van worden dat het hele circus in gang gezet is. Want ja, soms weten we het gewoon niet. Dan zijn we niet opmerkzaam. En is het iets wat onder de oppervlakte zit. En daarom is het zo belangrijk om opmerkzaamheid te trainen. Want het herkennen van de pijn en de pijl van aversie is een van de redenen om die opmerkzaamheid te trainen. Als we de aversie tegen de pijn niet opmerken, kunnen we er ook weinig mee doen. En wees in ieder geval geduldig met jezelf als je dit gaat uitproberen. Het is geen wonderpil in die zin, want soms kan het wel een wonderpil zijn als we merken dat iets eigenlijk vrij snel kan verdwijnen, zoals met mijn hoofdpijn toentertijd. Maar soms verdwijnt het niet snel. En dan hebben we geduld met onszelf nodig en met de aversie en met de pijn die er is. En elke hoeveelheid opmerkzaamheid die we op kunnen laten komen voor de pijn of de aversie of gewoon in ons leven in het algemeen is enorm helpend. Zoals ik al eens vaker heb gezegd, opmerkzaamheid of mindfulness in het Engels is een heilzaam aspect van onze geest. Zelfs als we opmerkzaam zijn op iets wat niet heilzaam is, zoals aversie, maakt onze opmerkzaamheid dat moment eigenlijk alweer heilzaam. Het is dus een zeer ondersteunend aspect van onze geest. En dit hele verhaal over pijlen kunnen we niet alleen op ons fysieke lichaam toepassen, maar ook op onze geest. Zo kunnen we een ervaring in de geest hebben. Bijvoorbeeld, we realiseren ons dat we te laat zijn voor een afspraak. En gelijk daarop volgend komt er aversie op. We willen eigenlijk helemaal niet te laat zijn. En misschien komen daar bovenop nog wel meer pijlen, zoals van, wat zullen ze wel niet van me denken, of ik ben ook altijd te laat, enzovoorts. En in de geest gaat het allemaal razendsnel. En vaak kunnen we die hoeveelheid pijlen niet eens bijhouden of uit elkaar houden, en dat hoeft ook niet. Want we hoeven alleen maar opmerkzaam te zijn op wat we wel weten, over wat er nu in onze beleving is. Bijvoorbeeld, er is een hele kluwe aan ervaringen rondom dat te laat zijn. Of we merken juist iets specifieks op van, angst dat ze slecht over me denken. Misschien dat die er voor ons uitspringt. En we beginnen gewoon altijd waar we zijn. En soms betekent dat dat we het niet weten. En het niet weten of verwarring of chaos is ook een meditatieobject. Dan kun je daar opmerkzaam op zijn. Kun je dat als de laatste pijl die is opgekomen beschouwen. En we ervaren natuurlijk niet alleen aversie in ons leven. Verlangen is ook een aspect van onze beleving. En in het boeddhisme zijn er drie wortels van onheilzaamheid. Verlangen, aversie en onwetendheid. En onwetendheid laat ik vandaag buiten beschouwing. En over aversie heb ik het net gehad. Dan wil ik nu ingaan op de onheilzame wortel van verlangen. Want als we iets plezierigs ervaren, bijvoorbeeld we ruiken de heerlijke geur van een bloem of we eten een stukje chocola, dan kan er verlangen opkomen naar nog een keer die geur van die bloem opsnuiven of naar nog een stukje chocola. Het eten van die chocola, dat was plezierig. En dat is op zichzelf dus niet onheilzaam. Echter, het verlangen naar nog een stukje is wel onheilzaam. En dit verlangen naar telkens meer of juist minder of naar iets anders is de oorzaak van ons lijden, zegt de Boeddha. En het is het grijpen naar ervaringen die nu niet in onze beleving zijn, wat ons doet lijden. Aangezien we dan de waarheid van dit moment zoals het nu is, niet accepteren en niet aangaan. En we hopen dat iets anders dan wat er nu in dit moment is, ons gelukkiger gaat maken. En dat is zelden het geval. En als het ons al een beetje gelukkiger maakt, is het eigenlijk geen blijvend geluk. Want als je dat tweede stukje chocola neemt of nogmaals de geur van die bloem opsnuift, dan is die ervaring ook snel weer verdwenen. Het is een vluchtig geluk. En stel je voor dat je 6 repen chocola moet opeten of 6 uur lang bloemen moet opsnuiven, dan ben je het waarschijnlijk ook wel zat en wordt de chocola of de bloem een bron van aversie in plaats van verlangen. En omdat het geluk wat we verkrijgen door onze zintuigelijke indrukken, zoals iets eten of iets zien, iets lichamelijks voelen, iets ruiken, proeven of horen, zo vluchtig en van tijdelijke aard is, resulteert het in lijden. En dat gezegd hebbende is het belangrijk om nog steeds te genieten van de zintuigelijke indrukken die we opdoen. Zoals van je favoriete chocoladetaart of het gezang van de vogeltjes in de vroege morgen. En die Burmese monnik Utejaniya, waar ik het net ook over had, die geeft een voorbeeld van een mediteerder die ooit in zijn klooster kwam mediteren. En deze vrouw die hield erg van garnalen en op een dag werden er garnalen geserveerd in het klooster. En ze zag het al van verre aankomen toen ze in de rij stond om op te scheppen. En ze begon altijd te watertanden. En ze observeerde dat, ze ervaarde het verlangen naar de garnalen en ze was heel erg opmerkzaam erop. En ze rapporteerde dit voorval aan Utejaniya en die vroeg, en heb je de garnalen opgeschept? Nee, zei ze. En daarop exclameerde Utejaniya, observeer de geest en neem de garnalen. En dat is een wijze les. En dat het erom gaat onze geest te observeren. Om opmerkzaam te zijn op onze geest en op ons gedrag. Het gaat niet om dat we een soort heilige worden die alleen nog maar een soort neutrale bel heeft. Of dat we onszelf allerlei dingen gaan ontzeggen. Het gaat er juist om dat we ons bewust worden van wat er in onze geest gebeurt. Rondom verlangen en weerstand of ja, de gehechtheden die we hebben. En vaak blijkt dat er enige vorm van gehechtheid speelt aan wat het dan ook is waar we naar verlangen. Misschien kun je jezelf afvragen, hè, als ik dit neem of doe of hier naar kijk of luister, hoe zou dat dan, of als ik dat niet doe, hoe zou dat dan zijn? Als ik niet nog een extra stukje chocola neem, hoe zou dat zijn? Als ik niet nog even dit tv-programma kijk, maar op tijd naar bed ga, hoe zou dat zijn? Als ik niet verder doorscroll op mijn Facebook-feed, hoe zou dat zijn? Hoe zou dat zijn? En door jezelf dat soort vragen te stellen, kun je je gehechtheden onderzoeken. En dus niet om dan je gedrag per se te veranderen, maar om te leren van wat er zich in de geest voordoet. En hoe meer we onze gehechtheden, weerstanden en verlangens gaan zien, hoe meer we gaan zien dat het niet bijdraagt aan ons geluk. En dan ga je als vanzelf andere keuzes maken, zonder dat je discipline hoeft te gebruiken of jezelf onder druk hoeft te zetten. Wijsheid is dan gegroeid. En een klein voorbeeld uit mijn eigen leven is dat ik altijd erg van chips hield. Ik kon met gemak een groot deel van zo'n zak chips naar binnen werken. En op een gegeven moment wilde ik dat gedrag wel veranderen. Maar ja, discipline en dwang, die hielpen niet echt. Want ik zwichtte toch vroeg of laat weer. En na verloop van tijd begon ik het verlangen naar nog een chipje, nog een chipje, nog een chipje te zien. En begon ik op te merken hoe vol ik eigenlijk was naar zo'n zak chips en dat het eigenlijk heel erg onprettig was. He, om telkens dit verlangen, het verlangen, verlangen en dan volgens met dat onprettige, volle gevoel te zitten. En beetje bij beetje kon ik dat steeds meer loslaten. En inmiddels koop ik eigenlijk vrijwel nooit meer chips. En als ik het een keer koop, dan neem ik een handje en heb ik alweer genoeg. En het verlangen naar nog een chipje, nog eentje is verdwenen. En ik moet moeite doen om een zak chips op te krijgen voor de chipjes te oud zijn geworden. Dus het is wel veranderbaar, maar het is, je hoeft het niet onder dwang te doen. Observeer gewoon je geest en wat er gebeurt in dingen die je zou willen veranderen. En hoe komen die pijlen van de Boeddha bij deze verlangende kant van ons leven in beeld? Dan weer even een voorbeeld. Stel je loopt door de buurt waar je woont en je oog valt op een mooie bloem aan de kant van de weg. En er is dus het zien van de bloem. En daarbij komt een directe automatische reactie van de geest of het prettig, onprettig of neutraal is om de bloem te zien. Daar hebben we geen invloed op. Dus dat is bij elk contact met de zintuigdeuren automatisch. En in dit geval is het prettig. En vervolgens denk je, goh, ik zou de bloem wel kunnen plukken en thuis in een vaas zetten. En dat is een pijl van verlangen die is afgeschoten. En dan kijk je rond of er nog meer van zulke bloemen in de buurt zijn. En dat is de tweede pijl van verlangen, want je wilt nog meer bloemen, enzovoorts. Of je ervaart een fijne lichamelijke sensatie, een koele bries op een hete dag bijvoorbeeld. Vervolgens denk je van, nou, ik hoop dat die wind nog even aanhoudt om mij verder te verkoelen. En de ervaring van de koele bries is gewoon een ervaring. En vervolgens wil je meer. En dat is verlangen. En dat is dus de tweede pijl. En laatst had ik zelf het tegenovergestelde toen ik te licht gekleed was voor de koele bries. En ik een stukje aan het lopen was. En ik zag verlangen opkomen naar op een stuk pad komen waar de zon scheen. Omdat ik in de schaduw liep. Dus oké, verlangen naar zon werd opgemerkt. En dat betekent dus niet dat je dan actief moet gaan proberen in de schaduw te blijven. Omdat er verlangen naar zon is opgekomen. En je observeert gewoon de geest en geniet vervolgens van de warmte van de zon. En we kunnen dus ook opmerkzaam zijn op hoe verlangen invloed heeft op lijden. En dat iets prettig is, betekent dus niet per se dat iets ook heilzaam is. Het hangt ervan af of er grijpen of gehechtheid of verlangen mee gepaard gaat. En overigens kun je ook een heilzame staat van geest ervaren, zoals vrede of vriendelijkheid. En vervolgens verlangen dat die staat van zijn blijft. En die staat van zijn van vrede of vriendelijkheid is dan nog steeds heilzaam. Hè, of wat het dan ook is wat opgekomen is, wat heilzaam is. Maar het verlangen naar meer is dan onheilzaam. En het kan elkaar heel snel afwisselen ook. Dat verlangen en de heilzame staat. En dan weer verlangen naar meer en de heilzame staat. Dat is iets wat heel snel gaat in de geest, wat we vaak niet precies kunnen volgen in detail. En dan wil ik eindigen met de mooie woorden van Bhante Gunaratana, een monnik uit Sri Lanka. Hij zegt: wees mild voor jezelf. Wees vriendelijk voor jezelf. Misschien ben je niet perfect, maar je bent alles waar je mee moet werken. Het proces van het worden van wie je zal zijn, begint eerst met de totale acceptatie van wie je bent.